Welkom bij de Intense Babytijd Podcast. Een podcast speciaal voor mama's met een babytje dat niet lekker in zijn vel zit en hard op zoek zijn naar herkenning en ondersteuning. In deze serie interview ik experts en ervaringsdeskundigen. We praten over hoe jij jezelf staande kunt houden in deze intense tijd, over verschillende therapieën en oplossingen voor jou en je baby. We delen tips en ik hoop dat je herkenning en erkenning zult vinden in de verhalen, want jij en je baby doen ertoe. Welkom allemaal weer bij de 5e aflevering. En vandaag heb ik weer de eer om een mooie en wijze vrouw te interviewen. Ze is moeder van een dochter en een zoon. Ze is bevallingscounselor en sinds kort ook doula. Super gaaf. En ze weet heel veel over trauma en angsten rondom de zwangerschap en de bevalling. Heel veel vrouwen komen bij haar ook met een bevallingstrauma. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Mijn gast is niemand minder dan Anke Veldstra. Welkom, Anke.
Hey, nou, wat een welkom. Hartstikke leuk. Ja.
Welkom.
En ook grappig om even een keer aan de andere kant te zitten van de podcast. Hè?
Ja, dus, inderdaad.
Ja, vind ik ook leuk. Ja.
Maar je hebt ook inderdaad zelf je podcast. Ja. Waarin je ook je eigen verhalen deelt natuurlijk. Maar ook mensen ook interviewt.
Ja, klopt.
Allebei. Ja, leuk. Ja. Nou, welkom. Waar zullen we beginnen? Misschien bij je eigen bevallingsverhalen. Of niet je bevallingsverhaal. Maar je hebt, zoals ik het altijd zie, wel twee pittige periodes meegemaakt. Rondom de zwangerschap en bevalling en kraamtijd ook.
Ja, zeker. Ja, misschien dat is eigenlijk ook wel een beetje de grootste drijfveer voor het werk wat ik nu doe. Ik ben dus inderdaad moeder van twee. Ik heb een dochter van op dit moment 11 en een zoon van 3. Nou ja, ik zeg altijd, er zit niet voor niks bijna 8 jaar leeftijdsverschil tussen die twee. Dat heeft zeker zijn redenen gehad. Ja, toen ik zwanger was van mijn dochter, ik heb eigenlijk een hele voorspoedige zwangerschap gehad. Ik heb tot 36 weken fulltime doorgewerkt voor de klas. Ik zat met 26 weken. Ja, daarna ben ik wel gestopt, maar zat ik ook nog steeds op de rug van mijn paard. Dus eigenlijk ging dat best wel heel voorspoedig. En ik deed wat zwangerschapsyoga en verder niet. Ik had er wel vertrouwen in. Ik wilde thuis bevallen. Alleen het lot bepaalde een klein beetje anders. Op het laatst van mijn zwangerschap toen kreeg ik te maken met een zwangerschapsvergiftiging. Mm-hmm. Dus eigenlijk in een week tijd ging mijn bloeddruk van normaal, wat voor mij normaal was, toch wel behoorlijk fors omhoog. En op een gegeven moment kreeg ik dus na een paar dagen daar ook klachten bij. Nou, dan kijk je het nog eventjes aan. Maar de verloskundige die had toen wel gezegd van je moet echt wel bellen als je klachten krijgt. Dus na even aankijken, een nachtje erover slapen, heb ik dat uiteindelijk maar gedaan. Mm-hmm. En toen moest ik ook naar het ziekenhuis en daar bleek ik ook eiwit in de urine te hebben. Dus toen was het blijven inleiden, de volgende dag starten met een plaats van een ballonnetje. En de dag daarna kijken of ik voldoende ontsluiting had om echt te kunnen inleiden. Nou, dat vond ik heel spannend. Ik weet nog wel dat ik heel droog tegen de verloskundige die bij me thuis was, zei van, moet ik nu ook mijn vluchttas meenemen? Mm. Nou, zegt ze, zou ik maar doen. Ik dacht, oké, het gaat toch alleen maar voor controle? Maar toen bleef ik en ik vond het ook wel heel spannend. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon maar om een slaaptabletje gevraagd, zodat ik in ieder geval nog een beetje een goede nacht kon maken. Nou, en de maandagochtend had ik inderdaad voldoende ontsluiting, 4 centimeter. En konden ze starten met inleiden. En dat was echt een drama, om het zo maar te zeggen. En met alle kennis die ik nu heb, had het ook nooit zo hoeven lopen, denk ik, achteraf. Maar goed, die kennis had ik toen nog niet. Dus het heeft geen zin om mijzelf daar nu van langs te gaan geven. Zo van, oh, maar had ik maar... Nee, weet je, ik wist toen niet beter. Het duurde even best wel een poosje voordat de weeën op gang kwamen, voordat mijn lichaam het ging oppakken. Maar toen dat eenmaal gebeurde, toen belandde ik ook direct in een soort weeënstorm. Dus de ene wee naar de andere wee. Ik zat eigenlijk alleen maar in een soort piek. En wanneer die afzakte, was de volgende er alweer. Dus ik had gewoon geen ruimte voor adempauze. Achteraf denk ik dat ik enorm overgestimuleerd ben qua medicatie. Want het ging gewoon veel te zot. Uiteindelijk ben ik in 2 uren tijd van die 4 centimeter naar 10 centimeter ontsluiting gegaan. waarvan ik de laatste 4 centimeter in 10 minuten heb gedaan. Dus daar kun je wel een beetje een voorstelling voor maken wat voor soort weeën dat zijn geweest. En ja, je zat ook vast aan allerlei draadjes en snoertjes en dingetjes. Dus ik kon ook niet veel. Ik weet dat ik veel op bed heb gelegen, maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En ik had vooral beenweeën en rugweeën. Nou, dat zijn de lastigste weeën ook om op te vangen. En dan op een bed, ja joh, dat was drama. Ik weet nog dat ik er ook een poosje even naast heb gestaan, maar ja. Mijn man wist ook niet zo goed wat hij moest doen. Die zag alleen maar een vrouw die bijna in paniek raakte ervan. En nou ja, toen had ik 10 centimeter, ze had net getoucheerd en toen zat ik op 6. En ze was de deur uit en toen belde ik van, joh, ik krijg persdrang. Volgens mij komt de baby eraan. Nee, dat kan niet, ik heb je net getoucheerd. Ja, ik zei, ik verzin het toch niet? Toen ging ze inderdaad toucheren en dan had ik 10. Nou, toen mocht ik gaan persen. Ook verschillende houdingen geprobeerd, ook op de paakruk gezeten. Maar ja, dat vorderde eigenlijk niet zo. Ik denk dat ik bijna 2 uren heb geperst. En op een gegeven moment hebben ze dus ook een knip moeten zetten en een vacuüm erop moeten zetten. Maar de hele manier waarop dat ging, ik voelde me niet gehoord en gezien. Dingen gebeurden maar in plaats van dat ze met mij keurig besproken en overlegd werden. En ik raakte echt wel in paniek. En toen ik in paniek raakte, dreigde ik zelfs oud te gaan.
Mm-hmm.
Dat ik gewoon ja, flauw zou vallen of wat dan ook. Maar ik dreigde van de wereld te gaan. En ja, ik weet nog wel dat ze me toen in mijn gezicht hebben geslagen om me erbij te houden. Echt zo tegen je wang aanslaan. Zo van, hey. Dat ik echt dacht van, hoe haal je dat in je hoofd om dat op die manier te doen?
Was dat de verpleging die erbij was? Of de,
ja, volgens mij wel. Dat heb ik niet eens zo helder meer op het netvlies staan. En wat ik ook nog weet is dat de artsassistent de vacuüm ging bedienen.
Mm-hmm.
Dat beeld dat heeft echt jarenlang op het netvlies gestaan. Dat zij echt met haar volle gewicht zeg maar, aan die pomping met 2 handen...
Is dat ook de bedoeling? Want ik heb, zeg maar, dat ze meetrekken als het ware.
Tuurlijk, weet je, ze zetten er niet voor niks een vacuüm op. Dus ze willen je op die manier een handje helpen. Maar het feit dat ze er zo met het volle gewicht aan moest hangen, dat vraag ik me af of dat normaal is of was. Hij schoot natuurlijk ook nog eens 3 keer los. Dus dat was ook heel pijnlijk. Dus moest hij er weer op. En het bizarre van het verhaal was dat zij dit onder auspiciën van de gynaecoloog moest doen.
Mm-hmm.
En die stond in de hoek van de kamer in mijn tijdschriften te bladeren. En die liet haar maar aanrommelen. Dus dat vond ik heel erg. En ja, uiteindelijk is mijn dochter geboren. En ik was vooral heel blij dat het erop zat. En ik was niet eens zo heel erg blij van, oh yes, mijn dochter is er.
Mm-hmm.
Met de kennis die ik nu heb, denk ik dat ik door de paniek op een gegeven moment in een freeze ben geraakt. Hè? Want als je paniek hebt, de eerste neiging die je hebt is om te gaan vechten of te gaan vluchten.
Ja.
En dat kan je natuurlijk maar heel beperkt tijdens een bevalling. Dus op dat moment besluit je brein, en eigenlijk het deel van je brein, wat we ook wel het reptiele brein noemen, dus daar ga je niet bewust over nadenken, die besluit dan op zo'n moment van, joh, dit is geen optie, laat ik maar in de vries gaan, laat ik maar doen. Hè, als je dat bij dieren ziet, lijkt het haast net alsof ze doodgaan. Hè? Mm-hmm. Ze ademen bijna niet meer, ze liggen heel stil. Dat is denk ik mijn enige kans om deze situatie zo goed mogelijk te overleven. Dus ik ben volgens mij gewoon helemaal gedissocieerd geraakt van mezelf. Ik denk dat ik stond ook niet meer in connectie met mijn lijf. En het grote gevaar met de freeze is eigenlijk dat je er voor de buitenwereld heel rustig uit kunt zien. En alles gelaten over je heen laat komen en meewerkt. Terwijl je van binnen nog steeds kapot gaat van paniek. Dus ja, zo was mijn bevalling. En na 2 dagen mocht ik naar huis en dan kom je thuis en ik had een hele lieve kraamhulp. Maar ik bleef thuis wat rommelen, weet je wel. Ik kwam niet lekker in de benen, lag nog veel op bed, had veel pijn, maar voelde me ook niet lekker. Iedere keer, ik had geen koorts, maar wel verhoging. En nou ja, het zat allemaal niet lekker. En na een week ging de kraamhulp naar huis. En die nacht erop, toen werd ik echt vreselijk ziek. Echt heel, heel ziek. En mijn man die is 's ochtends nog wel naar het werk gegaan. En daar lag ik dan, moederziel, alleen thuis met een pasgeboren baby die ik niet eens kon verzorgen. Want ik kon niet meer op mijn benen staan.
Dan, van de moeheid? Was het van uitputting of van pijn?
Nee, dan ging ik gewoon flauw vallen. Zo ziek was ik.
Oh, okay.
Ik had op een gegeven moment bijna 41 graden koorts. En een hele pijnlijke borst. Dus ik had een borstontsteking.
Mm-hmm.
Maar ik kon ook bijna niet meer plassen. En mijn buik deed ook zo zeer. En ja, weet je, het voelde gewoon allemaal niet goed. En dat vond ik wel heel, heel heftig. Dus op een gegeven moment heb ik mijn man gebeld. Ik zei, je moet thuiskomen, joh. Dit kan niet meer. Ik kan niks. Ik kan niet eens wat te drinken voor mezelf pakken. Of mijn kind een schone luier geven. Maar ja, zijn werkgever was niet heel meewerkend wat dat gaat. Dus hij kon niet gaan. Dus uiteindelijk is er nog familie even langs geweest om een paar dingen te doen. Even in de lunchpauze van het werk. En verder stond ik er alleen voor. Nou, en ik had de dag ervoor op mijn man ook al urine weg laten brengen. Zo van, joh, je moet maar even checken. Want misschien heb ik een blaasontsteking of zo. Nou, daar kreeg ik die dag ook uitslag van. Van ja, ik had ook een blaasontsteking en dus een borstontsteking. Dus ik kreeg een behoorlijke stoot antibiotica. En de koorts zakte daardoor wel, maar ik kon nog steeds niet plassen. En ik had nog steeds heel erg veel pijn aan mijn buik. En dat, toen is aan de dag erop, geloof ik, is de huisarts geweest. Ja, oh ja, de dag erop. Toen is mijn man toch wel weer naar het werk gegaan. Want hij had zorgverlof voor mij gevraagd. Maar zijn werkgever had zoiets van, ik kan geen vervanging voor jou vinden. Hij stond voor de klas. Dus je moet komen. Dus moest hij mij wederom voor de tweede keer moederziel alleen achterlaten, terwijl ik nog heel ziek was. Dat vond ik wel echt heel heftig. Daar ben ik ook heel verdrietig over geweest. En ook boos op de werkgever, wat eigenlijk ook mijn werkgever was. Want ik werkte dan wel op een andere school, maar wel voor hetzelfde koepel. En goed. De huisarts had inderdaad blaasontsteking gevonden en een borstontsteking, dus die antibiotica. En toen ik niet kon plassen, kwam die dus die middag nog langs. En toen ging hij kijken van, hoeveel zit er dan in de blaas? Nou, het viel allemaal wel mee, zei hij. Nou, oké. Okay. Dus de antibiotica moet zijn werk doen. Nou, en dan ga je nog een paar dagen op die manier door. En ja, toen was ik zo kapot. En ik begon weer meer te vloeien. En het stonk ook. En ik denk, dit klopt echt niet. Zo heb ik de huisarts opgebeld. Ik zei, ik kom vanmiddag langs. En het klopt echt niet. Ik kan niet meer. Dus ik kwam langs en hij drukte op mijn buik. Ik gilde het uit. Zo'n pijn deed dat. En mijn dochter ging overal maar mee met Maxi Cozy en mijn man. Die zat inmiddels ziek thuis natuurlijk. Want ja, op deze manier kon hij gewoon niet werken. En dan helemaal niet met zo'n werkgever. Nou, en die huisarts had zoiets van, dit vertrouw ik niet. Ik ga je toch doorsturen. Dus die stuurde me door naar het ziekenhuis. En de gynaecoloog maakte dus een inwendige echo. En toen zagen ze dus dat er nog een flinke placentarest in mijn baarmoeder zat. En dat ik dus ook nog een baarmoederontsteking erbij had. Dus dat verklaarde wel een heleboel. Dus ik werd direct opgenomen. En de volgende dag zou ik geopereerd worden. En ik vond het wel heel fijn. Ik gaf borstvoeding, dus mijn dochter mocht gewoon bij me blijven in het ziekenhuis. En mijn man was ook zoveel mogelijk. En wij woonden heel dicht bij het ziekenhuis, dus dat was wel fijn. En de volgende ochtend stond ik dus, ze hadden nog geen tijd, omdat je dan op het spoedprogramma komt. Dus in één keer kwamen ze mijn kamer binnen van, ja, je gaat zo naar de OK. Nou, ik zei, dan bel ik eerst mijn man. Hij woont vlakbij. Ik wil nog even afscheid van hem nemen. En ik wil dat er iemand bij mijn dochter is, want anders ga ik niet mee.
Mm-hmm.
Dus ik heb hem snel gebeld en ja, ik denk dat hij in de lift omhoog moet hebben gezeten. En toen kwamen ze binnen van, je gaat nu naar elkaar. Ik zei, nee, mijn man is er nog niet. Ik wil wachten. Het duurt misschien nog 2 minuten. Hij kan hier elk moment zijn. Nee, dus ik werd gewoon weggereden. Mijn dochter bleef moederziel alleen achter in de kamer. Ja. En ik heb zo gejankt. Ik was helemaal in paniek. En dan moet je dan nog in onder narcose. Gelukkig werkte een goede kennis van mij destijds op de operatieafdeling. Dus die hebben ze toen geroepen. Die heeft me nog enigszins rustig kunnen krijgen. Nou ja, dan ga je zo'n operatie en dan halen ze die rest weg. Dan verlies je natuurlijk ook weer het nodige bloed, bla bla bla. Dus nou, ik ben toen volgens mij 2 dagen of zo in het ziekenhuis gebleven. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Ja, en dan kom je thuis en heb je het gevoel dat je weer overnieuw kunt beginnen, hè, qua opbouwen en dat soort dingen. Dus dat is ook wat ik deed. Rustig aan, veel in bed, mijn lichaam de tijd geven om te herstellen. Ik had mijn dochter wel heel veel ook op mijn borst. Dat vond ik wel heel fijn. En natuurlijk gaf ik nog steeds borstvoeding. De nacht voor de operatie heb ik de hele nacht lopen kolven om voldoende voorraad te hebben, zodat zij wel mijn moedermelk kon krijgen.
Dat vond je echt heel belangrijk, denk ik.
Ja, zeker. Ik had zoiets van, ik moest al zoveel dingen uit handen geven. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, dit is wat ik kan doen nog. En hier komt niemand aan. Absoluut niet. Dit is van mij. Dus ik ging er als een soort leeuwin voor. En mensen hebben me later ook wel eens voor gek verklaard. Maar ja, goed, weet je. Verder liep dat gewoon goed. Dus waarom zou ik daarmee stoppen? En,
was het ook een soort houvast dan? Dat je dat nog had, weet je wel? Dat je dan...
Ja, dat. En ook het gevoel, zo van, nou ja, dan die intieme momentjes samen met je dochter vond ik toch wel heel fijn. Zeker omdat onze start gewoon niet heel lekker is geweest. Ja. Dus ja, ik wilde er helemaal voor gaan, koste wat het kost. En nou ja, we waren een paar dagen verder. En onze dochter die lag eigenlijk als een soort wokkel iedere keer in de wieg. Ze was wel heel, heel rustig en tevreden, maar ze lag gewoon echt met een hele gekke draai in de wieg.
Beetje achterwaarts of zo, dat je een soort overstrekking...
Ja, ze overstrekte ook heel veel. Als we haar oppakten, dan overstrekte ze eigenlijk gelijk. En er zat altijd veel spanning in haar lijf. Dus ik had zoiets van, nou, dit is niet goed. Met de kennis die ik nu heb, snap ik nu ook wel waarom mijn bevalling en die persfase zo lastig is geweest. Want als ik de foto's terugkijk, dan zie je dus de afdruk van de vacuüm. Die zie je dus echt, ja, jullie zien dat niet. Ik doe het even voor Carlijn. Maar op de zijkant van haar hoofd in plaats van bovenop. Dus ze heeft er achteraf gezien nooit mooi recht voor het geboortekanaal gelegen. Ja, en dan snap ik ook wel waarom het persen zo langzaam en moeilijk ging. Als je kindje niet in de meest ideale positie ligt. En ja, er is toch heel veel kracht op komen te staan als er iemand met zijn volle gewicht aan heeft gehangen.
Vooral dan ook op de zijkant, want je laat me echt een hand op de zijkant zien. Zeg.
Ja, echt op de bovenzijkant, zeg maar. Ja. Daar zat de afdruk. En ja, ik had er wat gegoogeld. Dus ik had een afspraak gemaakt bij een manueel therapeut die veel baby's ook hiel. En daar konden we heel snel terecht. Dus ik dacht, nou, ik ben nog niet hersteld, maar ik ga wel even mee met mijn man in de auto, dochter. En we stappen uit en ik voel iets warms langs mijn benen lopen. Ik dacht, oh nee, ik heb niet toch ook nog een ongelukje nu. Nou, dus ik zei tegen mijn man, ga jij maar met haar, ik blijf wel hier. Maar ergens voelde ik wel, het klopt niet. Volgens mij is dit geen ongelukje. Dus ik kijk naar beneden en ik haal mijn hand langs mijn broek. Ja, een hele hand vol bloed. Oei. En op dat moment voel ik het dus ook echt met scheuten eruit gutsen. En ik raakte helemaal weer in paniek. Ik denk, wat is dit? Dus ik ga in de auto zitten. In datzelfde gebouw zat ook mijn huisarts. Ik zei tegen man, je moet nu naar binnen. Je moet nu de huisarts halen. Dit is niet goed. Dit is niet oké. Dus hij is naar binnen gegaan. De huisarts die was visites aan het rijden. Maar de assistente kwam mee. En met de huisarts aan de lijn. En nou ja, allemaal checks gedaan. Bloeddruk en dat soort dingen. En het ging echt in een rap tempo. Dus toen hebben ze het ziekenhuis gebeld. Ze zeiden, ja, we kunnen nu een ambu gaan bellen. Maar als je zelf gaat rijden, ben je sneller. Ga maar rijden. We waren in de stad. Dus niet heel ver van het ziekenhuis vandaan. Dus ze wachten je daarop bij de ingang. Dus mijn man ging rijden en nou ja, we waren bij het ziekenhuis. En toen moest ik uit die auto stappen, bij de hoofdingang, waar het heel druk was. Waar iemand klaar stond met een rolstoel. Waar ik met een heel bebloed lijf, met een broek die doorweekt is, voor in het zicht van al die andere mensen uit die auto moest stappen. Nou, ik kon wel door de grond gaan, maar het schaamde ik me. Waarin ik dacht later, waarom hebben jullie me niet naar de spoedeisende hulp laten rijden? Weet je, daar is het een stuk rustiger. Dan had ik niet aan het publiek dit zo hoeven doen. Maar ja, goed. Dat is sowieso een dingetje waarvan ik denk, jongens, hoe trauma-informed zijn jullie eigenlijk? Dus ik vond het heel spannend om die auto uit te gaan. Want ja, als ik zou bewegen, dan gutste het er weer uit. Dus ik moest echt moed verzamelen om die transfer te maken. Dat heb ik gedaan. Nou, toen hebben ze me eerst direct naar het lab gereden. Volgens mij moet ik een heel spoor van bloed door het ziekenhuis hebben getrokken. Om mijn HB te prikken. Nou, dat was al behoorlijk laag. En toen door naar de gynaecoloog moest ik ook nog even wachten. Maar ze hadden me wel dan in een kamertje gezet. Ja, en dan moet je uitkleden bij de gynaecoloog. En hij kijkt en ja, joh, dat hele bloede lijf, die broek, allemaal stolsels vielen eruit. En ik schaamde me zo. Ik schaamde me zo kapot op dat moment. En die gynaecoloog die zei nog, ja, ik ben wel heel wat gewend. Maar ik zag gewoon aan de blik van zijn ogen van, oh, dit is wel vrij heavy, zeg maar. Dus ja, die deed ook weer een echo. En die zag nog steeds een placentarest liggen. Dus ik werd weer opgenomen. En het was even aankijken of de bloeding zou stoppen. Want anders moest ik direct naar de OK. Nou, gelukkig stopte die redelijk. Waardoor ik dus de volgende dag weer geopereerd werd. Nou, gelukkig mocht mijn dochter weer bij me. Hetzelfde verhaaltje. Ik heb de hele nacht weer lopen kolven. Zodat zij mijn moedermelk kon krijgen.
Hoe oud was ze dan ondertussen al?
Zit er dan nou, wat zal het zijn? Een week of 3,5, 4. Oh, dus ja, eigenlijk nog heel, heel jong.
Ja, ja.
En ja, nou ja, hetzelfde verhaal. Ik werd geopereerd en ja, 2 dagjes in het ziekenhuis. Ik was toen jarig de 2e dag. Dus dan had ik zoiets van, nou, ik wil wel heel graag naar huis. En dat kon ook. En ja, kon ik daaraan sterken. En toen was ik gewoon bijna 4 weken verder. En ik had amper kraamvisite gehad. Dus een kraamperiode heb ik gewoon niet gehad. En ja, je wilt op een gegeven moment ook gewoon je kind trots aan de buitenwereld gaan showen. Mm-hmm. En dat kon ik ook niet. Want ik kon gewoon bijna niks. Hè, mijn herstel begon weer van vooraf aan. Ja, dat was wel heavy. Nou, toen ben ik gewoon compleet over mijn eigen grenzen gegaan. En ben ik gewoon gaan wandelen met mijn kind. De stad in gegaan met mijn zusje. Om daar samen thee te drinken met onze baby's. Haar de oudste was een paar weken ouder dan die van mij. En ja, dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Ze gingen trouwjurk uitzoeken. Hup, ook mee. Baby mee. Alles doen. En 2 weken later kwam ik mijn bed niet meer uit. En toen zei ik tegen mijn man, het is weer mis. Het klopt niet. Het is weer de huisarts, weer hetzelfde verhaal. Nou, uiteindelijk weer doorgestuurd naar het ziekenhuis. En toen kreeg ik al een kamer toegewezen. Ja, maar ik zei, hallo, ik ga nu zometeen echt wel naar huis, hoor. Mm-hmm. Het is even checken en klaar. Nou ja, goed, om een lang verhaal kort te maken, bleek er nog wederom een placentarest in te zitten.
Nog meer, ja.
En weer een beginnende baarmoederontsteking. Dus werd ik weer opgenomen, weer geopereerd. En toen ik bijkwam van de operatie, toen zei de gynaecoloog die mijn operatie had gedaan, tussen neus en lippen door, van we hebben moeten ingrijpen, maar dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor je baarmoeder. Dus er zit een kans in dat je nooit geen kinderen meer kunt krijgen. En nu denk ik, waarom zei je me dat pas nadat de ingreep was gedaan? Waarom heb je me niet van tevoren volledig geïnformeerd en mij ook de keuze gelaten van wachten we af? Mm-hmm. Of grijpen we nog een keer in? Dit zijn de risico's, dit zijn de voor- en nadelen van alles. En wat wil jij?
Ja.
Dus ja, nou ja, dat is gewoon een heel heavy beloop geweest. En fysiek moest ik echt ook wel heel erg lang herstellen. Ik merkte ook dat ik niet terug kon keren naar mijn werkgever. Dus dat is ook gewoon een heel vervelend en lang traject geweest. Ik ben na 11 maanden nog een keer geopereerd aan de knip. Want daar kwamen abcessen. Dus die is nog een keer opnieuw opengelegd en weer gesloten. Ja, toen was ik zo 1 jaar verder. En ik denk dat ik ongeveer 1,5 jaar verder was voordat ik echt weer hersteld, fysiek hersteld was. Mm-hmm. Ja, en toen heb ik een andere baan gezocht. Ook nog een baan met behoorlijk wat verantwoordelijkheden. Ik werd directeur van een basisschool. En ja, dat was ideaal om gewoon heel hard te werken. En vooral niet veel hoeven voelen. En met alle kennis die ik nu heb, waren er echt wel signalen dat ik hier een trauma aan over had gehouden. Er was natuurlijk een kinderwens, maar ik moest er niet aan denken om het nog een keer te doen. Dan raakte ik gewoon in paniek.
En wat was dat dan? Gewoon het gevoel van paniek dat dan over je heen kwam?
Ja. Gewoon zo'n angst die omhoog kwam. Zo van ja, ik wil nog heel graag een kind, maar de bevallen wil ik echt niet meer. Dat durf ik niet meer aan. Ik merkte ook dat als mijn dochter huilde toen ze jonger was. Ja, eigenlijk is dat best wel lang gebleven. Nog een aantal jaren. Dan verstijfde ik gewoon. Dan mm-hmm. had ik zoiets van, oh, niet weer. En ja, er waren zoveel signalen. Ik stond de hele dag door aan. Ik ging alleen maar door. Maar het gekke is dat nooit geen enkele zorgverlener mij ooit heeft gevraagd van, hoe heb je dit ervaren? En lukt het allemaal om het te verwerken? Of heb je er misschien hulp bij nodig? Niemand heeft daar ooit naar gevraagd. Dus ja, dat heeft ook gemaakt dat ik gewoon 4,5 jaar met een onverwerkt bevallingstrauma heb kunnen rondlopen.
En dan was je werk, zeg maar, het harde werken, zoals je zelf al zei, was, hoe zeg je dat?
Oh, dat was ideaal, joh. Ja. Ik werkte 4 dagen in de week als directeur. Maar ja, in het onderwijs, het werken is nooit klaar. Dus s'avonds ging na het werken, na het eten, de laptop ook weer open. En als ik mijn dochter naar bed bracht, dan deed ik dat snel. Want des te eerder kon ik weer achter die laptop zitten. En die dag, dat vond ik ook heel vervelend eigenlijk, om die dag helemaal met haar door te brengen. Dus dan ging die laptop toch ook wel weer stiekem op mijn schoot. Of ik was ondertussen ook gestart met een universitaire master. Mm-hmm. Nou, daar kon ik ook mijn tijd wel aan kwijt. Dus zo verzon ik iedere keer wel dingen om vooral heel erg bezig te blijven. Hè. Want als ik thuis was en ik deed niks, dan kwamen die muren op me af. Dan kwam alles binnen en daar was ik zo bang voor.
Ja.
Dus dan ga je dat soort dingen doen.
En merkte je ook iets aan je dochter, zeg maar?
Zij vroeg juist bijvoorbeeld op die dagen dat ik alleen thuis was met haar en eigenlijk vrij was, maar toch aan het werk was. Dan kwam zij heel veel ook om mijn aandacht vragen, juist. En hoe meer zij vroeg, hoe meer ik het eigenlijk wegdeelde. Ja, erg hè, als je daar zo naar terugkijkt, zeker met de kennis die ik nu heb. Maar toen wist ik niet beter.
Nee.
Dus ik kon er niet voor haar zijn. Ik was niet aanwezig. En ik denk dat zij alleen maar heeft gezegd van, mama, wees eens met je aandacht bij mij hier in het hier en nu, in plaats van bij alles en iedereen behalve bij mij. Dus ik denk dat daar haar gedrag voornamelijk wel vandaan kwam.
Een soort uitnodiging om je terug naar het moment te halen, zeg maar.
Ja. Ja, en om me te verbinden met haar. Nou ja, uiteindelijk heb ik dus 4,5 jaar met deze klachten rondgelopen. En me op deze manier staande gehouden. Ja, en toen kon dat niet langer meer. Dus toen ging ik onderuit en kreeg ik een burn-out. En toen was ik op. En op zo'n moment als dat je gebeurt, dan ben je zo kwetsbaar. Dus het bevallingstrauma wat ik tot dan toe echt heel erg goed kon onderdrukken, kwam ook met een knal naar de oppervlakte. Ja.
En wat dus merkte je dan dat het zeg maar, dat je die het is soms wordt het omschreven als een strandbal die de hele tijd onder water probeert te houden. En
ja,
precies. Knalt die eruit, zeg maar.
Die knalt eruit. En ik ben nog nooit van mijn leven zo ontzettend angstig geweest als toen. Ik sliep 's nachts niet meer. Ik had alleen maar nachtmerries. En dat waren niet nachtmerries over de bevalling. Hè? Want heel vaak denken we bij trauma dat het dan nachtmerries moeten zijn over datgene wat er is gebeurd. Maar dat hoeft niet. Het waren hele nare dromen waar ik vooral heel erg op de vlucht was. Voor monsters, voor gewapende mannen. Ik was eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar aan het rennen in mijn slaap. En aan het vluchten, aan het verstoppen. Ja, dus op een gegeven moment sliep ik gewoon bijna niet meer. Ik durfde de telefoon niet meer op te nemen. Niemand durfde ik ook meer in mijn huis te laten. Ik ging wel naar andere plekken, andere mensen toe. Maar er kwam niemand mijn huis meer in. Dat was mijn enige veilige plek. Daar mocht niemand anders naar binnen. Ja, gewoon heel, heel hoog in de stresslevel. Heel paniekerig. Ik kon niks meer handelen. Dus ja, op een gegeven moment heb ik daar toen ook hulp voor gezocht. En heb ik ook het label PTSS gekregen. Daar ben ik heel blij mee.
Want? Omdat het een label is?
Ja, en het is heel bizar, maar ik word er nu eigenlijk nog heel regelmatig mee geconfronteerd. Ah. Om je een heel simpel, en op een negatieve manier, om een heel simpel voorbeeld te noemen. Een paar maanden geleden bleek ik ineens astma te hebben ontwikkeld. Ik denk, hoe dan? En ik liep al een poos met benauwdheid. En nou ja, ik ga liever niet te veel naar de huisarts, juist doordat hij heel erg labelt. En ik kwam met die klachten daar binnen en hij deed wat onderzoekscheckjes. Ja, dat is allemaal goed. Ik lees ook in je dossier dat je last hebt van paniekklachten. Dus ik denk dat de benauwdheid komt door paniek. Ik zei, pardon? Ik zei, je doet 3 checks. En op basis van mijn dossier, van iets wat ik heel goed heb verwerkt en wat ik al jaren geleden heb afgesloten, stel jij nu deze diagnose? Ik zei, dat vind ik wel knap. Ik zei, ik weet wat een paniekaanval is. Ik weet hoe die benauwdheid voelt. En dat is echt heel anders dan dit. Dit klopt niet. Ja, en ik had ook al een voorgeschiedenis met longembolieën 2 keer. Dus mijn man en mijn vriendin, die huisarts waren, die waren not amused. Dus die hebben gewoon mijn huisarts gebeld. Zo van, joh, met iemand met zo'n voorgeschiedenis, die kun je niet laten lopen, joh. Dat kan je echt niet maken, zo. Ja, maar ik was te rustig geweest. En ik had nog aandacht gehad voor mijn kind. Dus er zou niks acuut zijn. Uiteindelijk ben ik dus de dag daarop dan naar de spoedeisende hulp gestuurd. En toen bleek later dus dat ik behoorlijke heftige astma had. Wat de klachten veroorzaakte. Maar zo kun je dus zien hoe dat label je jaren later dus nog steeds in de weg kan staan. Ik kwam bij de kaakchirurg om kiezen te laten trekken. Hup, PTSS werd weer genoemd. Gadverdamme.
Je komt er niet meer vanaf dan eigenlijk.
Je komt er niet meer vanaf. Dus dat is ook echt wel iets om je heel bewust van te zijn. Dat als je deze klachten hebt en je gaat een hulpverleningstraject in. Want ik diagnosticeer dus om die reden ook niet. Omdat ik weet wat de negatieve effecten daarvan kunnen zijn voor de lange termijn. Maar wees je er wel bewust van. Als je zo'n traject ingaat, dat je een label krijgt. En wat dat dus voor je kan betekenen, ook voor de toekomst.
Ja. Ja, dat is gewoon heel vervelend dat iedereen dan eigenlijk door die PTSS-bril naar jou blijft kijken. En dan zie je je niet meer als geheel.
Nee, precies. En ergens voelt dat ook als heel vervelend, heel naar. Je weet dat je gewoon echt keihard hebt gewerkt om het te verwerken en alles weer goed een plekje te geven. En daarna heb ik eigenlijk de beste tijd van mijn leven ooit gehad. Ik was zo relaxed en alles ging zo ontzettend voor de wind. Dus het heeft me heel veel gebracht om het echt wel te gaan opruimen.
Ja. En hoe heb je dat gedaan? Waar ben je begonnen? Was het gelijk duidelijk dat je aan je bevallingstrauma moest even tussen haakjes werken?
Nee, het is eigenlijk meer een samenloop geweest van. Ik had een paar maanden daarvoor had ik een diagnose gekregen van een chronische zenuwaandoening, een neuropathie. En daarvoor ging ik op een gegeven moment een revalidatietraject in. Om te kijken of iets beter de pijn konden gaan managen. En daar een stukje psychologische ondersteuning bij. Dus die ging peuteren. Mm-hmm. Toen kwam die burn-out dus. Toen kwam ik er dus achter van, ik kan die bal niet meer onder water geduwd houden. Dus toen ging ik. En ik had op dat moment de keuze, ga ik hem aan of... Ga ik het toch nog uit de weg? En toen dacht ik van nee, ik ga hem nu ook gewoon volledig aan. Ja, en toen was ik al bekend bij de psycholoog. Dus daaruit, zij werkt ook samen met een psychiater. Ben ik dus een paar keer ook bij de psychiater geweest. En ja, dat vond ik echt vreselijk. Ik dacht, ik ben toch helemaal niet gek. Er zitten toch mensen met veel zwaardere aandoeningen dan dat ik nu heb. Maar het bleek ook maar gewoon een man te zijn. En ik heb prima gesprekken gehad. En ja, ik wilde het heel graag op eigen kracht, wel met therapie, maar wel zonder medicatie en dergelijke te doen. Ik had zoiets van, ik voel eindelijk weer wat. Ik heb het nog niet onder controle en het overvalt me heel erg. Maar ik voel weer wat. Ik ben niet meer zo afgeblokt, zeg maar. Dus laat me alsjeblieft weer leren voelen. En ja, hij steunde dat eigenlijk alleen maar. Dus dat was wel heel mooi. Ja, dus uiteindelijk heb ik EMDR-sessies ook gehad om het te verwerken. En ja, het was voor mij wel heel effectief. Ik vond het wel heel vervelend dat de therapeut een man was. Want ja, het gaat over hele kwetsbare dingen. Waar je niet altijd even makkelijk over praat. En dat moet je dan delen met een man.
Had je daar geen keuze in?
Nee, ik had geen keuze erin. Ze hadden er niet 10, zeg maar. En in die tijd, hè, dan hebben we het over, zes en een half jaar geleden, was EMDR nog vrij nieuw. Dus er waren ook nog niet heel veel therapeuten daarin opgeleid. Hey, inmiddels zijn dat er heel veel. Maar toen was dat toch nog wel een beetje anders. Dus ja, dat, ja, en na de sessie was ik gewoon kapot. Zat ik echt gewoon 3 dagen als een soort zombie op de bank. Kon ik helemaal niks meer. Mijn man drong niet meer tot me door. Nee, dus dat...
Want bij EDMR ga je echt naar het pijnlijkste stukje, toch? Dan rakel je echt dat...
Ja, het, eigenlijk alleen het plaatje. Hè? Dus je pakt echt het meest heftige punt. Nou, dat was voor mij onder andere dat punt. Hè? Dat die artsassistent met haar volle gewicht aan die pomp hing bijvoorbeeld. Of dat ik in mijn gezicht geslagen werd. Dus je pakt dat allerheftigste punt pak je eruit. En daar werk je dus op. Door eigenlijk je brein een soort dubbeltaak te geven. Ik omschrijf het altijd, dan creëer je een beetje kortsluiting in je hoofd, waardoor de herinnering op de juiste manier verwerkt kan worden. Dat is eigenlijk heel simpel de gedachte erachter. Ja, en toen had ik heel veel opruimwerk gehad en toen voelde ik van ja, maar ik heb nu een kast opgeruimd. En het is fijn al die ruimte in die kast, maar er moet ook weer iets in. Iets wat ik er bewust in wil stoppen. Iets wat me verder kan helpen. Nou ja, toen ben ik op stel en sprong een NLP-opleiding gaan doen. Echt, ik ben gaan zoeken en toen vond ik wat in de buurt. En dat startte 2-3 dagen later. Dus die heb ik benaderd. Zo van, ik ben nog wel wat wiebelig. Kan dat wel? En ja hoor, dat kon wel. Dus ik ben gewoon 3 dagen later gestart. Dat was zoiets niet voor mij. Ik moest dat altijd beredeneren en wikken en wegen en... En nu deed ik het gewoon. Dus
zo'n intuïtieve ingeving zo.
Ja, daardoor kon ik ook echt verder bouwen aan mezelf. Sterker worden, steviger in mijn schoenen komen, dichter bij mijn verlangens komen. En ja, dat was gewoon heel, heel waardevol. Dus dat is eigenlijk een beetje het eerste verhaal.
Ja, en nog even heel terug naar je dochter. Was het uiteindelijk toch iets in haar nek of in haar... Een lijfje dat het niet goed zat, zeg maar, wat je wel vermoedde?
Zijn we nog naar een osteopaat gegaan daarvoor. En tegenwoordig heet het wat anders, maar destijds werd het het KIS-syndroom genoemd. Mm. Dus er zat inderdaad bij de werveltjes in de nek, dat zat niet helemaal goed. En toen dat rustiger werd, zag je ook aan haar dat ze minder ging overstrekken en... ook wat rustiger in haar lijf werd. Ja,
want die onrust een beetje weggaat eigenlijk, hè? Doordat
precies. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk hoor, om dat absoluut te laten checken. Want ook al is het geen vacuümverlossing, maar bijvoorbeeld een hele snelle bevalling of zo, er kan soms best wel wat druk op komen te staan.
Klopt,
Dus als je merkt van, mijn kindje zit niet lekker in zijn lijf, in zijn vel, het overstrekt veel, laat het gewoon checken.
Ja, zeker. Ik denk zelfs al, volgens mij zeggen osteopaten zelf ook, van zelfs al merk je niet zoveel, is het toch nog zinvol om er gewoon even langs te gaan. Omdat zo'n bewegingsverlies niet per se klachten leidt. Maar het kan wel, het kost gewoon heel veel energie als iets niet lekker zit, zeg maar.
Ja, precies. En ik merkte zelf eigenlijk dat... Nadat ik mijn trauma had verwerkt en na NLP ben ik begonnen met systemisch werken. Mm-hmm. dat toen eigenlijk ook de band met mijn dochter weer kon herstellen. Dus eerst moest dat alles wat ertussen lag, moest opgeruimd worden. Voordat dat ik ook me helemaal open kon stellen voor haar. En gelukkig is dat er wel helemaal weer goed gekomen.
Maar, heb je daar nog iets extra's voor gedaan? Of is dat gewoon veel tijd?
Tijdens mijn opleiding is systemisch werk. En ik weet dat jij daar ook wel mee werkt. Is een van de dingen die je dan leert, is dat op het moment dat een kindje geboren wordt, reiken eigenlijk moeder en kind naar elkaar uit. Hè? Dus je staat als het ware met je armen wijd. Zo van, kom maar kind. En het kind doet dezelfde beweging terug van, hey mama... En dat noemen we de ononderbroken uitreiking. Maar als dit soort dingen gebeuren, maar ook bijvoorbeeld dat een moeder met spoed naar de OK moet vanwege bloedverlies, of dat een kindje prematuur geboren wordt, of in dit geval dus een hele heftige of traumatische bevalling, waardoor ik niet helemaal in mijn lijf aanwezig was, maar gewoon helemaal gedissocieerd was geraakt, dan wordt die uitreiking eigenlijk onderbroken.
Ja.
En dan... kun je niet die beweging maken, zeg maar, als moeder en kind. En door het systemisch werk, door alles wat ik daarover leerde, maar ook de verschillende opstellingen die ik zelf heb gedaan met mijn eigen vraagstukken, maar ook door te representeren in vraagstukken van anderen, is dat gewoon laagje voor laagje afgepeld. En merkte ik dat dat veel meer ging stromen. En dat ik dat tussen ons weer kon herstellen.
Ja.
Dat was wel heel mooi.
Ja, het is mooi hè. Als je aan jezelf werkt eigenlijk en de dingen in jezelf herstelt, om het zo maar even te zeggen, dat dan automatisch ook zorgt dat die verbinding met je dochter weer kan herstellen. Of beter kan worden. Ja, elkaar weer kan vinden.
Dat je elkaar kan vinden en dat er weer uitwisseling plaats kan vinden tussen je beiden. Ik noem het altijd zelf de stroom van liefde. Hè?
Mm-hmm.
Want ja, systemisch werk gaat natuurlijk over zielswerk. En dat er echt een connectie weer kan ontstaan op zielsniveau. En dat er uitwisseling kan plaatsvinden. En als je nog nooit iets van systemisch werk hebt gezien of gedaan of gelezen, denk ik dat dit heel zweverig klinkt. Maar ja, je kent me misschien nog niet. Maar als je me een beetje kent, ben ik behoorlijk type dat best wel met beide benen op de grond staat. Dus ja, er zit natuurlijk altijd een kant in die een beetje zwevig is van het systemisch werken. Maar er zit ook heel veel psychologie achter. En heel veel dingen zijn ook heel verklaarbaar.
Ja, dat zie ik.
Ja.
En toch ook een tikje magie, zeg maar. Dat het dan, wat je niet aan kan raken, zeg maar, of wat je niet kan zien.
Wat je niet kan uitleggen. Ja. En als ik zelf opstel, dan ik voel ook heel veel van ander. Ja, en dan vragen ze me wel, hoe kun je dat voelen? Ja, ik zeg, dat weet ik ook niet, maar het gebeurt gewoon.
Klopt.
Dat kan ik gewoon niet uitleggen, maar het gebeurt. En vind je het oké? Okay? Ja, ik vind het wel oké. Okay. Nou, dan laten we het gewoon gebeuren. Klaar.
Ja. Dan mag het ontstaan. Ja, dat is altijd heel mooi, inderdaad.
Ja, precies.
En toen kwam er denk ik nog de wens ook weer naar boven voor nog een kindje.
Ja, toen kwam ook steeds meer ruimte voor de wens. Uiteindelijk merkte ik, dat is ook weer heel zweverig, maar ik voelde op een gegeven moment de ziel van mijn zoon al om me heen hangen. Ik voelde al dat hij bij me was en ik voelde ook dat als ik daar eerlijk juist tegen zou kunnen zeggen, dan zou hij er ook direct zijn. Maar dat kon ik nog niet. Ik kon nog niet volmondig ja zeggen, ik ben klaar voor deze zwangerschap. En ik weet dat ik zat toen op het laatste stukje van de tweede of de derde opleiding in systemisch werken. En toen legde ik hem daar neer in de opleiding en toen hebben we er nog opstellingen rondom gedaan. Ik had inmiddels al wel een preconceptioneel gesprek gehad, eerst met de verloskundige. En die heeft me uiteindelijk doorgestuurd naar de gynaecoloog, omdat mijn situatie gewoon heel complex was. Dus ik had al een gesprek met haar gehad. En dat voelde heel goed en heel vertrouwd. Soms moet je de juiste mensen op de juiste tijd treffen.
Ja, zeker.
Voor haar echt wel zo.
En was het dan, sorry om te onderbreken, was het dan voor het lichamelijke stukje? Dat er natuurlijk veel in je baarmoeder gesneden. Of ja, ik weet niet wat ze precies doen, maar.
Ja, ik was heel erg bang dat alles zich zou herhalen. Omdat ze mij dat ook hadden verteld. Ik ben een paar maanden, namelijk na de eerste bevalling, ben ik nog voor een second opinion ergens geweest. Omdat ik bang was dat er schade was in mijn baarmoeder. Mm. En zelf die trof toen nog placentenweefsel aan. En die heeft toen wel gezegd van ja, als je dit eenmaal hebt meegemaakt, dan is de kans dat het je weer overkomt, is wel vrij groot. Dus dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Dus ik was heel erg bang, kansen op herhaling van de zwangerschapsvergiftiging, van die patiëntenresten, van die bloedingen en weet ik veel wat. Dus ik wilde met haar eigenlijk een plan klaar hebben. Zo van, nou ja, als ik het weer aanga, hoe gaan we dit aanvliegen? Hoe zorg je ervoor dat ik hier veilig doorheen kom? Dus dat is eigenlijk wat we hadden gedaan. En ik merkte gewoon van, het voelt goed. Ik heb vertrouwen in jou als persoon. En toch kan ik nog niet ja zeggen. Wat is dat? Dus toen hebben we hem nog een keer opgesteld in de opleiding.
Mm-hmm.
Ja, en daar werd hij al heel snel zichtbaar. Ik had nog een stuk extra vertrouwen nodig. En toen werd het me ineens duidelijk. Want al die gynaecologen die dat de vorige keer allemaal hadden geflikt. En gewoon hun taak, hun rol niet op zich hebben genomen. Niet de verantwoordelijkheid hebben genomen. Die werkten daar nog. En ik had zoiets van, ja, als ik die weer tref aan mijn bed of wat dan ook, ja, dan weet ik niet wat er gebeurt. Ik kan die mensen, kan ik wel wat. Dus dat was hetgeen wat ik te doen had. Dus ik heb een nieuwe afspraak gemaakt met de gynaecoloog. Ik zei, moet je goed luisteren, ik ben er op zich klaar voor. Maar er is één ding wat me nog tegenhoudt, dat is dit. En toen zei ze, dat is toch geen enkel probleem. Dan zet ik gewoon in het systeem dat die niet zich mogen bemoeien met jou. Ja, ze zegt, ik moet niet als enige op jou staan. Maar er blijven waarschijnlijk nog genoeg collega's over. Dus dat kan prima. Oké. Nou, dus ik ging een rijtje namen doorgeven. 4, 5 namen. Ik zei, die wil ik absoluut niet meer. Hè? De gynaecoloog die mij vertelt, wanneer ik dichtbij te komen van narcose, dat ik mogelijk geen kinderen meer kan krijgen. Ik zei, die wil ik absoluut niet aan mijn bed. Nee, zegt ze, is goed. Dus die heeft ze er allemaal uitgehaald. Ja, en er bleven gelukkig nog genoeg over. Dus dat was klaar. En 3 weken later was ik zwanger.
Kijk, ja, als je het voelt dan ja.
Ja. Ja, ik heb er ook geen moment over getwijfeld. Ik hoefde eigenlijk ook niet te testen. Ik heb het gewoon vanaf de ijsprong heb ik het al gevoeld. Zo van, volgens mij ben ik zwanger of word ik zwanger. Ik heb alles gevoeld. En ja, ik wist het eigenlijk wel, maar op een gegeven moment ga je dan toch die test nog doen. Mm. En die bevestigde dan. Dus ja, eigenlijk wist je het wel. En ja. Dus ik heb weer een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog. En ze komt mij en mijn man eerst heel serieus uit de wachtkamer halen. Ze gooit de deur dicht en ze zegt, hoe heb je dat zo snel geklikt? ik zeg, kennelijk was ik er fysiek, maar ook mentaal nu helemaal klaar voor. Waardoor er ook ruimte was in mijn baarmoeder om dit kindje te ontvangen of zo. Ja,
mooi.
Dat is.
Ja.
Ja. Nou, een hele, ik zat echt op de roze wolk, want hoe bewust wij deze keuze hadden gemaakt, waren we er zo klaar voor. En s'avonds dan, mijn dochter wist eerst niks. En dan ging ik s'avonds een rondje wandelen met mijn man. En dan hadden we het er lekker over en zo. En dan was zij dan even niet bij. Mm-hmm. Dat was heerlijk. Ons geheimpje. Maar ja, toen was ik 7 weken. En toen zat ik iedere keer met cola op de bank, omdat ik zo misselijk was. 'S ochtends vroeg al. Ja, en dan heb je wel een dochter van 7 die vraagt, maar ik mag toch ook niet de cola bij mijn ontbijt?
Ja.
Nee, dus op een gegeven moment hadden we een t-shirt besteld voor haar. I'm gonna be a big sister. Dus die hadden we haar laten uitpakken. En ze kon toen net wat lezen, dus ze las het. Ik heb het ook allemaal gefilmd en dat gezicht van haar. Oh, ik ga grote zus worden. Nou, dat was zo bijzonder.
Oh.
En ze heeft het echt nog een paar weken voor ons stilgehouden tegenover iedereen. Ik heb het pas met 11 weken of zo verteld toen de echo oké was. En zo lang heeft zij het geheim gehouden. En toen we op een gegeven moment wisten wat het ging worden, ze hebben haar meegenomen naar een ijssalon. Ook dat heb ik allemaal gefilmd. Zij moest buiten wachten en wij gingen een ijsje voor haar halen. En de kleur die het ijsje zou hebben, dat zou het worden. Een jongetje of een meisje. Nou ja, dus ze kreeg een ijsje. Ze moest de ogen dicht doen en ze deed de ogen open. En het was een blauw ijsje, dus ze ging een bloertje krijgen. Nou, dat was ook zo mooi. Ja, en weet je, dat is ook het leuke als ze al wat ouder zijn. Ze zijn dan zo bewust.
Mm-hmm.
Dus we konden haar er heel mooi bij betrekken ook. En dat was heel leuk. En ze was helemaal blij. Ze had al zoveel jaren gevraagd om een broertje of zusje. Nou, eigenlijk ging de zwangerschap heel voorspoedig. Ik merkte op een gegeven moment wel, en dat is ook gelijk waarom ik soms wat kritisch ben op EMDR, dat ik ging op een gegeven moment voor een echo naar het ziekenhuis, het echocentrum voor termijn echo en dat soort dingen, zat in het ziekenhuis. En die zat vlak bij de afdeling waar het allemaal was gebeurd. En daar was ik nooit weer geweest. En toen ik daar kwam en ik kwam er weg en toen moest ik wachten op de lift en toen raakte ik in paniek. De lift kwam niet snel genoeg. Dus ik wilde naar beneden, de trap, die kon ik niet vinden. Maar uiteindelijk in volle paniek daar gewacht. Toen had ik zoiets van, dit is niet oké. Dus toen heb ik via de gynaecoloog dat aangegeven. Heb ik gesprekken gekregen met een medisch psycholoog. Vanuit een poppolie, zeg maar. Om mij op dat stukje te begeleiden. Want ja, de kans was groot dat ik daar terecht zou komen ergens in de zwangerschap. Dus om dan zoveel paniek te voelen was niet fijn. Nou, uiteindelijk ben ik met de psycholoog daar naar de afdeling gegaan en hebben exposure gedaan. Dus ik ben heel lang daar gebleven. Net zo lang totdat de paniek helemaal zakte. Maar dat was heel heavy hoor. En toen heb ik uiteindelijk een rondleiding gehad. En toen kon ik ook zelfs alweer wat vragen stellen. Dus dat ging toen wel beter. En dat was maar goed ook. Want ik had met 20 weken te horen gekregen dat ik dus een placenta had die voor de uitgang lag. Maar ja, dat gebeurt heel veel. En in de meeste gevallen trekt hij gewoon met de groei van de baarmoeder omhoog. Is dat geen enkel probleem.
Okay. Ja.
En ja, dan ga je de dingen lezen. Want ik kreeg niet genoeg uitleg over wat het nou eigenlijk inhield. En daar werd ik dus best wel een beetje gespannen van. We zijn toen nog op vakantie geweest naar Italië. Maar ik had van tevoren al uitgezocht van waar zijn de ziekenhuizen in de buurt en dat soort dingen. Want als je placenta daar ligt, heb je kans op bloedverlies. En dat kan een beetje zijn van een paar druppels, maar ook met liters.
Oh, wow.
Dus dat gaf me best wel wat spanning. Maar ja, goed. En toen, oh joh, dat weet ik nog. Toen had mijn man de stekker van de Mobicool in de auto laten zitten. En de volgende dag bleek onze accu te zijn overleden. En hier bel je de wegenwacht en zetten ze er een nieuwe in.
Mm-hmm.
En daar nemen ze dus gelijk je auto mee. Dus toen raakte ik helemaal in paniek. Oh. Van ja, maar wat als ik nu een bloeding krijg? Dan kunnen we niet naar het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Nou, had ik echt een paniekaanval te pakken. En ik was helemaal niet zo van mezelf. Maar het was toch net alsof er iets ouds weer getriggerd werd.
Mm-hmm.
Nou, gelukkig kenden we de camping-eigenaren. Dus ik zei op een gegeven moment, we moeten met hen in gesprek. We moeten het maar uitleggen. En als er wat gebeurt, dat zij ons dan helpen. Dus dat hadden we gedaan. Nou, er was geen enkel probleem. En natuurlijk zouden ze ons helpen als er iets gebeurde. En hun zomerverblijf zat zeg maar vlakbij waar wij verbleven. Ze zeggen, als er wat is in de nacht, we zijn moe, want we werken hard. Maar klop hartstikke hard op onze luiken. En dan worden we wakker en we gaan je helpen. Dus dat gaf me op dat moment weer de rust en het vertrouwen. En daardoor kon ik ook weer genieten van de vakantie. En gelukkig kwam de volgende dag onze auto ook weer terug. Dus toen was dat weer klaar. Ja, en daarna ben ik... Ik werkte toen in mijn eigen bedrijf. En ik stond één dag in de week nog voor de klas. En toen ik voor de klas stond, toen ging ik naar de wc. En toen ontdekte ik in één keer dat ik bloed verloor. Niet veel, maar ik verloor wel bloed. En toen had ik zoiets van, oh shit. Ja, omdat het niet veel was, had ik niet direct het ziekenhuis gebeld. Dan ga je iedere keer naar de wc. Nou, de ene keer verloor ik wel, want de andere keer niet. En toen was het iets van 12:30 of zo. En het begon wat te zeuren in mijn rug en mijn buik. Maar ik had zoiets van, nou, nog een uurtje, anderhalf uur. Dan zijn de kinderen weg, dan bed ik dan direct het ziekenhuis. Dus zo gedaan. Nou, toen moest ik direct komen. Dus toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en hadden ze het gecheckt. En het bloedverlies kwam dus van de placenta. En ik had ook al een verkorte baarmoederhals. Dus ik werd opgenomen.
Mm.
En toen gingen ze nog een fibronectine test doen. Om te kijken van, zitten bevallingen eraan te komen? Nou, die was ook nog positief. Dus voordat ik het wist, toen lag ik dus op die vloskamers. Dus het was heel goed dat ik daar van tevoren al met de psycholoog was geweest. Want anders hadden we een probleem gehad.
Ja. Yeah.
Dus ik werd afgevoerd met de ambu naar Academisch Ziekenhuis. En daar heb ik een week gelegen, want alles leek erop dat hij zou komen. Dus dan word je echt op allerlei rampscenario's voorbereid, wat je eigenlijk liever niet wil weten.
Hoe oud zou die dan zijn geweest als die was gekomen dan?
26-3.
26-3, ja.
Ja, ja. Nou ja, gelukkig, het bloedverlies bleef al aanhouden, maar er waren kleine beetjes. Dus op een gegeven moment mocht ik naar huis, maar dat vond ik heel spannend. Dus toen hadden ze overleg gehad met het ziekenhuis in mijn woonplaats. En kon ik eerst daar nog 2 nachten slapen voordat ik naar huis ging om het vertrouwen weer te krijgen. En toen veranderde mijn zwangerschap. Ik veranderde gewoon in een tikkende tijdbom. Want als je één keer bloed verliest met zo'n placenta, dan gaat dat vaker gebeuren. Dat blijkt gewoon wel uit ervaring. Dus ja, je gaat nergens meer heen zonder telefoon. Zelfs als ik even naar zolder ging. Ik mocht bijna niks meer. Ik mocht niet meer fietsen. Ik mocht niet meer sporten. Ik mocht niet meer werken. Ik mocht alleen nog maar wat lopen en wat wandelen. Verder niet. Ja, dat was gewoon heel, heel intens. Ik ben in die periode meerdere keren opgenomen geweest. Vanwege hele onrustige buik en rug. Of toch weer wat meer bloedverlies. En met 36 weken nog een keer opgenomen, toen had ik echt rood bloedverlies. En dat was rood bloedverlies was code rood, toen moest ik direct bellen.
Mm-hmm.
Dus dat gedaan en toen zat ik er zo doorheen. Toen had ik echt zoiets van, joh, haal hem er alsjeblieft uit. Het is klaar, ik ben de 36 weken al voorbij.
Ja,
ja, die placenten lag er nog, dus het moest een keizersnede worden. En dat doen ze liever niet met 36 weken, als het niet hoeft. Dus dat hebben ze me toen in alle rust uitgelegd. En dat snapte ik toen ook wel. Dus toen had ik zoiets, nog 2,5 week, nog even doorzetten en dan zit het op.
En was dat in je eigen lokale ziekenhuis dat je dan
Nou ja, de bevalling, de keizersnede werd gepland. Want mijn placenta lag echt als een hangmat eroverheen. Mijn eigen gynaecoloog kon het helaas niet doen. Want we waren bijna tegelijkertijd gerekend. Dus ik werd overgedragen aan een collega. En ik weet nog dat ik ik had me op alles voorbereid, ook alle rampscenario's. Want er kwam nog regelmatig een andere zeldzame complicatie voor bij placenta previa, een placenta die voor de uitgang ligt. Dus ik was op alles klaar, op IC-opname, op groot bloedverlies, op alles. Ik had alles in mijn plan.
Hadden ze je daar ook op voorbereid dat dat allemaal zou kunnen?
Had ik allemaal zelf gedaan. Ik had elk wetenschappelijk onderzoek gelezen. Ja. En ook alle opties onderzocht wat kon. Ik heb een vriendin die werkt als artsassistent gynaecologie. Ook in het ziekenhuis. Ik heb ook met haar alles besproken. Van klopt dit wat ik allemaal heb uitgezocht? Ja, het klopte allemaal. Dus zo had ik mijn plan. Zij zou ook bij de keizersnee aanwezig zijn. Met mijn man. En zij zouden mijn wensen bewaken, waaronder dus het behoud van mijn baarmoeder. Dat was voor mij een hele belangrijke.
Want de kans is dat die eruit moet met zo'n placenta previa?
Ja, met name als je veel groot bloedverlies hebt. Als je heel erg gaat bloeden, dan is de kortste klap om dat ding eruit te halen.
Ja, dan is het klaar, zeg maar.
Ja.
Oh ja, plat gezegd.
Ik wilde eerst dat alle andere opties geprobeerd zouden worden voordat die eruit zou gehaald worden. En dus daar was ik op voorbereid. En ik kom bij die andere gynaecoloog binnen een paar dagen voor de keizersnee om nog even kennis te maken. Dus ik bespreek mijn angsten en hij wimpelt het eigenlijk wat af. Hij zegt, joh, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het komt goed.
Mm-hmm.
Oké. Nou ja. Ik denk dat nog nooit iemand zo ontspannen een keizersnee tegemoet is gegaan als dat ik ben gegaan. Want ik dacht, het zit erop. Ik heb mijn missie volbracht. De zwangerschap zit erop. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had een prachtig geboorteplan. Men was bereid om protocollen los te laten. Om echt mijn wensen in te willigen zoals ik het wilde. Echt fantastisch. Op de holding vlak voor de keizersnede kwam de gynaecoloog nog even. Ja, ik had maar bedacht, je man moest ook maar gewoon zelf de navelstreng doorknippen in plaats van symbolisch. Dus dat gaan we doen. Want wie ben ik om dat een vader te ontnemen? Dus
Mooi,
dat was helemaal wauw. Ja. Ja, zeker. Het zou een gentle seksueel worden. Ik zou meekijken. Ze zouden de lichten dimmen. Nou, echt alles erop en eraan. Ik had er helemaal zin in. En het was ook echt fantastisch, die keizersnede. Ik kijk er met zo'n goed gevoel op terug. Het was heel sereen. Het was heel rustig en stil. Want ik had gezegd, ik wil dat het rustig is. Ik wil niet dat er allemaal grapjes gemaakt worden en zo om de spanning te breken. Het is ons moment. Dus pas je aan. Toen hij er bijna uitkwam, werden de lichten gedimd. Dus het was heel schemerig. Alleen de grote operatielamp moest natuurlijk wel aan, want ze moest wel zicht houden. Maar verder was het heel mooi, schemerig, donker in de OK. En we hebben meegekeken samen. En dat is helemaal niet één. Ik dacht eerst, oh, straks zie je die snee, maar je ziet helemaal niets. Dus het was fantastisch. Het was echt heel mooi. En ze moesten hem natuurlijk wel eerst even checken, maar daarna is hij direct op mijn borst gelegd. Ja,
nou zo kan het ook, hè? Dat ze je wensen echt inwilligen. Als je
erover
na gaat denken. En,
ik had echt het gevoel, we werken samen aan een mooie bevalervaring. Dat stond ook bovenaan mijn geboorteplannen. Dat is mijn wens, een mooie geboorteervaring deze keer. En daar hebben ze echt ook alles aan gedaan om dat voor elkaar te maken. Dus daar was ik heel, heel happy mee.
Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Laat me vooral weten hoe het je heeft geholpen in deze intense tijd. Was de aflevering waardevol voor jou en denk je dat andere mama's er ook iets aan gaan hebben? Dan waardeer ik het enorm als je je abonneert op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je nou deze podcast via de app van Apple? Laat dan alsjeblieft ook een review achter. Daarmee help je mij om nog meer nieuwe mama's te bereiken. Heb je veel twijfels als moeder? Vind je het nou lastig om bij je moedergevoel te komen en daarbij te blijven? Kijk dan op mijn website carlijnkwaars.nl hoe ik jou kan helpen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.